Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade ze u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. We willen samen deze dienst gaan vervolgen, gemeente, gaan zingen naar Psalm 95, Psalm 95 vers 1 en ook het tweede vers. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. 1 en 2 uit Psalm 95. Gemeente, stel ons dan nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Wij gaan, zo zou je het ook kunnen zeggen, en ik kijk ook even naar onze jongeren. Wij gaan met elkaar kijken in de spiegel. Dat heb je natuurlijk vanochtend al gedaan, hè? En je weet precies, als je in de spiegel kijkt, dan zie je precies wat er niet goed zit, hè? Nou, dat wil de Heere God ons eigenlijk ook laten zien als hij ons zijn geboden voorhoudt. Wat er niet klopt, wat er niet deugt, waardoor wij weer tot hem zullen komen. En zo beleiden we het ook naar het amen, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. De Heere die geeft ons zijn geboden niet om, ja, zeg maar, om ons te plagen of zo. Maar juist uit liefde. Om hem te volgen, om hem te leren dienen, om je voor hem te buigen. Psalm 95, het vierde vers. 95, vers 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op de vraag van de schriftgeleerden wat toch wel het belangrijkste gebod is, antwoordde de Heere Jezus, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wil ons samen buigen voor de Heer en bidden om zijn zegen over de opening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Eeuwige, almachtige God in de hemel, groot en heerlijk in uzelf. En die zich toch tot ons mensen wil richten en wenden. En die gediend wil worden door mensenkinderen, door uw schepsel. Wetend dat wij dat nooit op de volmaakte wijze zoals u ooit bedoeld had kunnen doen. Want heren, daar is die diepe kloof, die breuk gekomen. Niet u hebt zich van ons mensen afgekeerd. Dat denken wij soms wel eens. En zo willen we het soms ook wel eens aan elkaar voorstellen, maar heren, dat is de grootste leugen die er is. Maar wij, uw schepsel, wij hebben ons van u afgekeerd. Wij dachten betere wegen te weten. Wij gaven ons hart aan een ander. En heren, dat heeft die breuk veroorzaakt. En u had kunnen zeggen, voorbij, voorgoed. Maar dat deed u niet. U zette die eerste stap naar ons mensen. U riep ons, u zocht ons op, en heren, dat is nou het eeuwige wonder van uw kant. En van daaruit en daardoor is het, dat we ook vandaag op deze eerste dag van de nieuwe week, op deze zondagmorgen, als gemeente hier bijeenvergaderd mogen zijn. En samen mochten beginnen in uw naam, mochten uitspreken dat onze hulp van u, de Heer, is. Dat wij het van u verwachten, heren, want van wie zouden we het anders moeten hebben? We zien het rondom ons heen in het leven, in de wereld. Mensen roepen soms hard. Mensen hebben soms geweldige ideeën. Maar het gaat allemaal voorbij. En het wordt niet wat. Maar heren, wat u doet en uw werk, dat zal uiteindelijk overwinnen. Dat heeft toekomstwaarde. Dat is waardevast. Dat gaat niet voorbij. En heren, wat een wonder is het als we daar ontdekt werden. En steeds weer mogen worden. En dat zo ook meer en meer ons hart gericht mag gaan worden op u. En ons verlangen is om u te volgen, om u te dienen. Ja, heren, daar gaat er werkelijk iets van uit. Daar wordt een hartelijke, welmenende uitnodiging ook naar anderen. Want heren, als wij gevonden hebben die grote schat die niet vergaat, dan gun je dat ook zo aan een ander. Kom, laat ons samen Israëls Heer de rotsteen die houvast geeft, die houvast is, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En heren, dan is die ontmoeting van onze kant altijd gebrekkig. En altijd met schuld en met zonde bevlekt. En we moeten het ook eerlijk belijden, heren. Wie kan voor u bestaan? Maar o wonder van uw reddende, liefdevolle genade, daar is dat bloed. Dat reinigende bloed van uw enige lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft. En zo, heren, zo is er toegang tot u. Heren, wij danken u. En mag het echt zijn, vanuit de diepte, de grond van onze hart en onze levens, en dat u naar ons omziet. En dat u ons geeft dat wij ook in vrede samen mogen komen, als gemeente bijeen mogen zijn. Te midden van alles wat er gaande is in deze wereld, waarin het gonst, waarin er zoveel gebeurt, dat wij het wel eens zeggen, heren, wij weten het niet meer. Zoveel stemmen die gehoord worden. Zoveel dingen die gebeuren. Zoveel mensen die elkaar het licht in de ogen niet kunnen. Zoveel volkeren die een leider hebben, die boven over de anderen willen heersen. Heren, Wat een verdriet. Wat een zorgen. Maar wat kunnen die er ook zijn in onze persoonlijke levens. En wat kan het je aanklagen? Wie ben je voor de Heere geweest? Je zou toch, wat is er van terechtgekomen? Heere, met dat alles, in die nood komen wij tot u. En we bidden u, kom met uw Heilige Geest. En open ons woord, uw woord voor onze harten. En onze harten voor uw woord. En Heere, wil zo het bloed van uw genadige verzoening doen druppen, door middel van de verkondiging van uw woord ook over en in onze harten en levens. En leid ons op uw weg, Heere. En leer ons zo ook te gaan met alles wat er is in ons leven. En waar wij als mens, jongeren, ouderen, als mensenkind mee kunnen zitten, leer ons ermee te komen tot u. Heere, wees zo met een ieder van ons hier in de kerk. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet wat er ook van binnen bij ons huist en is, waar we mee zitten. Waar we onder gebukt gaan. Waar we misschien ook helemaal niet aan denken, waar we wel aan zouden moeten denken. Wees zo met een ieder van ons, Heere. Maar ook met die gemeenteleden die met ons verbonden zijn. Die wij niet kunnen zien, die ons wel kunnen zien en kunnen horen. En die zo ook bij de gemeente betrokken zijn. In hun huiskamer. Misschien wel een ziekenkamer. Een kamer in een verzorgings- of verpleeghuis. Waar ze ook zijn, Heere. Misschien op hun vakantieadres. Omdat er in de omgeving geen diensten zijn. Heere, waar ze ook zijn. Zie ze aan in uw gunst, in uw genade. En zoek ze op, Heere. Met uw woord, met de kracht van uw Heilige Geest. Wil ook zijn met ieder van ons die een taak heeft in en tijdens rondom deze dienst. Dat alles in alle eerbied en stilte mag verlopen, tot eer en lof van uw naam. En dat zo er ook iets van uit mag gaan, Heere, dat er ons gemerkt mag worden. Ook al straks de kerk uitgaat, waar we geweest zijn voor uw heilig aangezicht, Heere. We lezen toch van Mozes dat zijn aangezicht glansde, blonk vanuit die ontmoeting met u. En dan zullen wij u niet zien zoals Mozes u gezien heeft en mocht zien, zo dichtbij. Maar Heere, mag er toch iets van uitgaan dat we onder uw aangezicht geweest zijn. En Heere, niet als mensen die het verdiend hebben, die het erna gemaakt hebben. Nee, u hebt ons een spiegel voorgehouden, ook vanmorgen weer. Wat blijft er dan van je als mens over? Dan kun je alleen maar pleiten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Op zijn genade, op zijn liefde, die ook aan ons wil schenken. Heere, zie ons dan zo aan. Wees zo met ons, wil overal zijn waar uw woord op deze zondag verkondigd mag worden. Tot aan de einden van de aarde, ook in omstandigheden waar het zo anders is dan bij ons. Waar het misschien eigenlijk niet eens mag van de overheid of waar zoveel tegenstand is. Zoals we ook lezen dat de apostelen ondervonden hebben. Maar Heere, trek door en breek door en leid uw kerk, uw gemeente, door dit leven naar de grote dag van uw overwinning. Die zeker zal komen, wil daarin ons, wil daarin de volkeren, wil daarin uw volk Israël meenemen, Heere. Tot lof en tot verheerlijking van uw grote naam alleen uit genade. Om Christus Jezus wil. Amen. Wij openen gemeente met elkaar de Bijbel, het woord van de Heere God, en we lezen een gedeelte uit Handelingen 4. Handelingen 4 vanaf vers 23. Er zijn wonderlijke dingen gebeurd na de uitstorting van de Heilige Geest. En je kunt al lezen dat de apostelen Petrus en Johannes die gingen naar de tempel. En daar zat bij een van de tempelpoorten een verlamde man die niet kon lopen. En die vroeg om een gift, zouden wij zeggen, een aalmoes heette dat toen. En Petrus zei tegen hem, zilver en goud heb ik niet. Nou, dat was een tegenvaller natuurlijk. Want ja, van die giften moest hij leven, omdat hij niet kon werken. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus. Je weet het toch? De opgestane, de verheerlijkte, sta op en wandel. En dat wonder mocht gebeuren. Maar het had wel gevolgen. Want ja, men dacht natuurlijk eindelijk van die Jezus af te zijn. Maar zijn werkgemeente gaat door ook vandaag, ondanks alles wat er gebeurt. En ondanks alle tegenstand. Het werk van God is niet te stuiten, dat bleek ook hier. Petrus en Johannes, die moeten voor de Joodse raad komen, worden gevangen gezet. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Nou, dat gaan we lezen vanaf vers 23, Handelingen 4. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Er zijn, gemeente, de volgende mededelingen. De familie Harmen en Lubette de Boer, Alexiahof 57, werden op 7 augustus verblijd met de geboorte van een zoon en broertje, die zij Klaas Luut noemen. De familie Jacob en Samantha Post, kleine Fok 57... werden vrijdag 8 augustus verblijd met de geboorte van een dochter en zusje die zij Romy Marie noemen. De gebedskring, u wordt herinnerd aan de gebedskring van morgenavond. We beginnen om 8 uur. De gebedspunten kunnen doorgegeven worden aan de scriba. De collecte voor in deze dienst. Er zijn een drietal collecten. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. De derde collecte van volgende week zondag is eveneens bestemd voor het onderhoudsfonds. De Heer zegen u ook in het geven van uw gaven. Tot zover deze mededelingen. En we gaan dan met elkaar zingen uit Psalm 89, Psalm 89... Het vierde vers, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk, dat betekent niet heel erg, maar eigenlijk groot, heerlijk. Boven het Heer, het leger, dat om zijn rijkstroon staat. Denk aan, als je Openbaring leest, de ouderlingen en de 24 ouderlingen, alle dieren en noem maar op, de engelen rondom de troon van God. Wie is als gij, o Heer der legermachten? En ook het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in uw gezicht, dat zoveel troost bevat, ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. 4 en 9 uit Psalm 89. Gemeente, kerntekst voor de verkondiging van het woord vinden we met elkaar gelezen Bijbelgedeelte Handelingen 4, vers 24. Petrus en Johannes zijn weer vrijgelaten, maar ze hebben, zou je zeggen, wel een pin op de neus gekregen. En als ze dan terugkomen bij de anderen, bij de gemeente zou je kunnen zeggen, dan vertellen ze het allemaal en dan lezen we in vers 24. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Samen op de knieën. Samen op de knieën. Gemeente, ooit las ik een verhaal over een bergbeklimmer. Ja, iemand die echt die hoge bergen beklimt dan, hè. En die ging samen met zijn gids, en misschien heb je dat wel eens gezien, hè, dat die gids en die klimmer, die worden ook nog weer met touwen en met kabels aan elkaar verbonden en zo. Hè. Samen met zijn gids was hij aan het klimmen in de bergen in Zwitserland, in het zuiden van Zwitserland. En na een moeizame beklimming bereikten ze de top van de ruim 4500 meter hoge Weisshoorn in het gebied Wallis. En toen onze bergbeklimmer die top bereikt had, ja, was hij eigenlijk zo blij, hè? Ik heb het gehaald, hè, denk je dan bij jezelf. Was hij zo blij dat hij vergat om zich stevig vast te houden. Door de straffe wind, die staat als je zo hoog komt, door de straffe wind verloor hij bijna zijn evenwicht. En dreigen te vallen. Met alle gevolgen van dien. Maar zijn gids riep, die het zag, die riep: Sir, meneer, op uw knieën. U bent hier alleen veilig op uw knieën. Zo, gemeente, zie ik eigenlijk ook in een beeld aan Petrus en Johannes voor me. Na hun vrijlating, nadat ze opgepakt waren door de Joodse raad, diezelfde Joodse raad die notabene hun meester, de Heer Jezus, ook destijds opgepakt had, veroordeeld had, gekruisigd had. Opgepakt door de Joodse raad en na een verhoor vrijgelaten. Want ja, om in de gevangenis te zitten moet je wel wat gedaan hebben. En wat hadden ze gedaan? Er was een man gezond geworden die eerst niet kon lopen. En zo waren ze na hun vrijlating bij de gemeenteleden gekomen. En ze vertellen wat hen is overkomen. En zo vertelt Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, ze gaan samen op de knieën. Nadat Petrus en Johannes zijn teruggekomen en verteld hebben wat er gebeurt, gaan ze samen op de knieën. Na alles wat er gebeurd is, zoeken ze het aangezicht van de Heer. Samen schuilen. Ik hoop dat dat morgenavond bij de gebedskring ook mag gebeuren. Samen schuilen. In het gebed bij de Heere God. Is dat trouwens niet de beste plek, gemeente jongelui? Ook vandaag? Te midden van alles wat er is, wat er gebeurt, wat er speelt in je eigen leven, je persoonlijk leven, maar ook in het grote wereld gebeuren? Aan de voeten van de Heere Jezus. Je bent, wat die gids zei, hè? Je bent alleen veilig op je knieën. Het was natuurlijk ook niet niks wat daar gebeurd was. Dat er in korte tijd zoveel kan gebeuren, dat merken we ook in onze tijd eigenlijk. Het ene is nog niet geweest of het andere dient zich al weer aan. De ene oorlog, de ene hongersnood. En de volgende is er alweer. Niet alleen Gaza, ook Soedan in Afrika. Ja, wat is er allemaal niet gaande, gemeente? En zo kan het ook gebeuren, dat er opeens met aanvallen, cyberaanvallen hoor je dan, hè, dat heeft met name te maken met de digitale wereld, dan kan in één klap zomaar een heleboel of zelfs alles plat liggen. Met alle gevolgen van dien. En wat kan er ook in iemands persoonlijk leven in korte tijd ontzettend veel gebeuren? Alsof je, zeggen mensen wel eens een keer, alsof je in een rollercoaster zit. Die zorgeloze begintijd van de Pinkstergemeente in Jeruzalem is voorbij. Dat de gemeente dagelijks groeide. Dat er dagelijks mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, voor hem gingen buigen. Dat gaat nog wel door, maar er is ook een andere kant. Van de ene op de andere dag lijkt het wel alsof antimachten zich samenspannen tegen de gemeente. En na de genezing van die verlamde man in de naam van de opgestane en verheerlijkte Heere Jezus, bij een van de tempelpoorten worden Petrus en Johannes aangehouden, opgepakt en vastgezet. En de volgende dag worden ze voorgeleid om verhoord te worden. En de Joodse raad, het Joodse gerechtshof, de rechtbank zeg maar, is duidelijk. Niet iedereen mag zich zomaar tot het volk richten in de tempel. En al helemaal niet in de naam van die Jezus. Maar ja, denk je. Wat kunnen ze daar nou op tegen hebben? Op de genezing van zo'n ongelukkige man. Zo'n bedelaar. Die nu weer kan lopen. Die zijn werk kan gaan doen. Een gehandicapte die daar al jaren zat te bedelen. Wat kunnen ze daar nou op tegen hebben? Dat hij genezen is. En dieper nog, wat kunnen ze nou tegen hebben op het goede nieuws van Jezus Christus? Zoals Petrus hem verkondigt, dat in hem genezing niet alleen naar het lichaam, maar bovenal genezing voor je hart is. Dat in hem je zonde, schuld kan worden vergeven en kan worden weggedaan. Dat hij het bedekt met het offer wat hij gebracht heeft met zijn bloed. Wat kan daar nou op tegen zijn? Nou, gemeente van Urk, nou moeten we ons toch maar niet al te zeer verbazen over dit verzet in Jeruzalem. Misschien moesten we ons eerder verbazen als het allemaal zo rustig gebleven was. Zo'n rustig kabbelend gangetje, dat kan je soms hebben, hè, gaat een beetje door. Met de grote gevaar dat het verzandt. Want één ding, gemeente, heeft nog nooit gemist. Waar God zijn kerk, zijn gemeente bouwt. Waar hij werkt door zijn woord en Heilige Geest. Daar zet de Satan een kapel ernaast. Die laat het er niet bij zitten. Die gunt hem de overwinning niet. Misschien, wees eerlijk, gemeente. Misschien heb jij dat in je leven ook wel eens pijnlijk ondervonden. Toen je er echt voor uitkwam. Dat de Heer Jezus je te sterk geworden was. Dat je door genade voor hem leerde buigen. En dat het verlangen van je hart is om hem te dienen, om hem te volgen. Ja, dan kan het zomaar gebeuren natuurlijk in de praktijk, toch, hè? Dat je vrienden kwijtraakt. Omdat je opeens niet meer met alle feesten mee kan doen. Omdat je het opeens niet meer overal in kan vinden. Dat je zegt, joh, die muziek, dat moet je, dat is van de boze, doet dat toch weg. Moest hij ze niet meer. Kwam er, dat gebeurt soms, gemeente. Kwam er zelfs verwijdering in de familiekring. Stond of sta je alleen op je opleiding, op je werk. Krijg je allerlei opmerkingen naar je toe. Oh, gisteren, ja, je bent natuurlijk, ja, nee, je weet niks van die wedstrijden af natuurlijk, hè. Van in de kerk gezeten, man, wees toch wijzer. Dat soort dingen. En toch, gemeente. En toch, en dat vond ik zo wonderlijk en tegelijkertijd zo bemoedigend, hè. Ze worden er niet door overrompeld, door die tegenstand. Door die haat van de kant van de boze. Ze geven zelf de verklaring van dit gebeurde. Kijk maar, in vers 26. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En je weet, jongens en meiden, dat is de Heer Jezus, hè? De gezalfde. Christus. Tegen hem opgestaan. Zie je dat? Met de Bijbel in de hand weten ze de actuele situatie te duiden. Vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God, valt er licht ook over het leven van nu. Het is niet alsof hun iets vreemds overkwam. Beseffen wij dat, gemeente? Ook als het gaat om het leven van vandaag. Niet alleen in zaken de tegenstand tegen het geloof, die zelfs kan worden verworden, dat zie je ook in de wereld gebeuren, tot vervolging en bespotting. Maar ook, en dan kom ik misschien nog wat dichterbij, als het gaat over ziekte en zorgen. Voor wie leeft bij het woord van de levende God, die wordt er niet door overvallen. En gemeente, begrijp me nou alsjeblieft goed, dat betekent niet dat het niet erg is. En dat je er geen verdriet over kan hebben. En dat je er niet onder gebukt kan gaan. En dat je ook wel eens zucht. Heer, hoe moet dat nou toch? En dat er zorgen zijn. Het gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten. Echt niet. En dat je wel eens niet weet hoe het nou verder moet. En dat je hoopt en bidt op genezing en omgenezing en beterschap en rust. En misschien om werk en... Ja, dat mag ook, gemeente. Want de Heere leidt ook in die dingen van het dagelijks leven. En ook daarin gaat niets buiten hem om. Maar de diepste vraag is, en dat blijkt ook hier, om wie gaat het je nou echt? Of wij het echt wagen met het woord van de levende God. Want als we het verhoren, als het verhoor verder weinig oplevert en er eigenlijk niks strafwaardigs gedaan is, dan worden Petrus en Johannes vrijgelaten. Ze mogen gaan. Maar de bedreiging achtervolgt hen. Ze mogen niet meer spreken in en over die ene naam gegeven tot heil, tot redding, tot zaligheid, tot echte vrede. En zo komen ze bij de andere apostelen en bij de gemeenteleden aan. En ook daar moeten we niet overheen lezen, gemeente. Ze gaan, zo staat er eigenlijk heel letterlijk, naar de hunnen. Naar hun eigen mensen. Dat is niet, als je maar bij eigen bent, nou dan komt het wel goed. Maar dat is om samen de dingen te delen. Je weet, daar kan ik ermee komen. Daar kan ik mijn hart luchten. Om van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken. Dat is toch geweldig, gemeente. Als je in de gemeente ook mensen mag hebben. Waarbij je niet alleen praat over het weer en over de vakantie. Ik zeg helemaal niet dat het niet goed is of zo. En je mag ook over de dagelijkse dingen hebben. Maar waar je ook van hart tot hart mee kunt spreken over ja, wie de Heer is. En wat je van hem in je leven mag merken. En hoe die je leven leidt en hoe die je kracht wil geven. Het is niet alleen dat je blij bent om bij mama te zijn als je bang bent toch, jongens en meiden. Maar je weet, mama begrijpt me ook. En daarom ga je vaak in zorg en angst naar mama, naar papa toe. Omdat je weet, ze kennen mij, ze begrijpen mij. Nou, zo is het ook hier. Ze zoeken elkaar op om de moeilijke dingen samen te delen en te verwerken. Ze delen met elkaar hun nood. Zo functioneren ze als één lichaam. Waar Paulus later over schrijft, je weet al die leden, wij gemeenteleden, al die verschillende leden, samen in hem één lichaam. Maar dan deel je de dingen ook met elkaar. Als één lid leidt, leiden ook de andere leden. Staan wij gemeente ook vandaag in onze tijd, vol van individualisme, zo ook om elkaar heen. Om er voor elkaar te zijn. Ook in deze tijd van vakantie, als er zoveel mensen een aantal weken elders verblijven. En misschien ouderen, ouders, een moeder, een vader, een oma, een opa. Die het niet meer kunnen, alleen achterblijven. Zijn er ook die eens even naar die opa, die oma omkijken? Voor en met elkaar. Jawel. Samen biddend tot de Heere. Delen in elkaars zorgen, delen in elkaars vreugde. En misschien, gemeente, het staat er niet letterlijk hoe het precies gegaan is. We lezen alleen dat ze op de knieën gaan, dat ze samen gaan bidden. Maar het zou zomaar kunnen dat er één geweest is die het eerst het gezegd heeft, zullen we samen gaan bidden? En eensgezind, dat is duidelijk, eensgezind verheffen ze hun stem op tot God. Als één man, als één mens, samen met en voor elkaar. Nee, ze kiezen niet voor dezelfde wapens als hun tegenstanders. Die gebruikten wapens van geweld en van agressie. Eerst bangmakerij, denk erom dat je niet meer over die Jezus hebt, want anders word je opnieuw opgepakt. Nee, ze gaan niet de straat op in een protestmars of zo. Met leuzen als weg met dat Sanhedrin, weg met die Joodse raad. Nee, hier wordt een ander wapen gehanteerd. Weet je het nog, gemeente? Wat die gids zei? U bent hier alleen veilig op uw knieën. Samen in eensgezindheid. Eendrachtig vouwen ze de handen. En brengen hun nood voor de Heere. Dat, gemeente. Dat is toch het kenmerkende voor Christus gemeente. Niet actie. Niet geredetwist, maar gebed. Dat is volgens Luther, een van onze hervormers, weet je wel, het grof geschut van de christen. En Mary Stuart, een vijand van de reformatie uit Engeland, uit Schotland, moet ooit gezegd hebben dat ze banger, angstiger was voor het gebed van John Knox, een predikant, dan voor een leger van 1000 man. ligt daar misschien ook wel onze zwakte. De oorzaak van veel onzekerheid en lauwheid in het geestelijk leven. Herkennen we dat, gemeente? Kennen wij echt, wat Psalm 25 noemt, die verborgen omgang met de Heere? Of, ja, dat kan. Of vind je bidden soms best eigenlijk wel moeilijk? Wat zeg je? En wanneer is het goed? En als je nou maar echt de Heilige Geest hebt, hè, ga je dan niet op een bijzondere manier bidden? Nou weet je wat de Heilige Geest doet, gemeente? De Heilige Geest, moet maar opletten als je de Bijbel leest. De Heilige Geest, die brengt je bij de Heere zelf. Die brengt je bij de Heere zelf. En bij zijn woord. Niet allerlei bijzonderheden, buitennissigheden, ingevingen. Die brengt je bij zijn woord. De Heilige Geest leert je God kennen en erkennen in zijn weg. Ook al gaat het anders in mijn leven dan ik zo graag zou willen. Al gaat het zelfs tegen mij in. God erkennen en belijden. Nochtans, dat wonderlijke woord, nochtans, hem vertrouwen, tegen alles in. Zoals we zongen aan het begin van de dienst. Hij regeert, hij leidt. Kijk maar in vers 24. Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt. En alle dingen die er zijn. U gaat over alles. Ze bezingen voor alles God, prijzen hem voor zijn macht, voor zijn heerlijkheid, voor zijn majesteit. Hij regeert. Het zijn niet de machthebbers waar wij tegenaan kijken. En die zoveel macht lijken te hebben. Het is niet het Sanhedrin van die dagen. De omstandigheden. Poetin, Trump, wie dan ook. Nee, de Heer. Wij zien dat niet zo. Althans niet zo goed in onze taal. Maar in het Grieks. Daar weet je vast wel, hè, dat is de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. In het Grieks wordt hier het woord despotes voor heren gebruikt. En despotes, nou dat weet je wel, jongelui, dat vinden wij niet zo'n geweldig woord. Daar komt ons woord despoot vandaan. Dat is een heerser die je uitknijpt en die de baas over je wil zijn. Dat heeft een slechte klank bij ons. Maar in de oorspronkelijke betekenis, zoals die ook toegekend is aan de Heere Jezus, aan de Heere God, is de betekenis ervan dat de Heere inderdaad de macht heeft. Hij heeft alle macht, zei Jezus ook, hè? In hemel en op aarde. Dat is de oorspronkelijke betekenis van dat woord. Hij heeft alle macht. En dat heeft hij ook laten zien, onder andere in die genezing van die verlamde man bij de tempelpoort, die al meer dan 40 jaar niet kon lopen. Dat heeft hij laten zien in het feit dat Petrus en Johannes konden spreken voor het Sanhedrin. Dat ze zich niet lieten intimideren, dat ze de vrijmoedigheid kregen om voor hem uit te komen. En dat ze ondanks de dreiging toch naar huis konden gaan. Wat er nu gebeurt, dat overkomt ons maar niet. Nee, God staat daarboven. De schepper van alles. Hij is degene die alles regeert. Hij is de heerser die ervoor zorgt dat zijn werk zal doorgaan. Ook kunnen wij het altijd niet bekijken. Beseffen we dat, gemeente? Ook vandaag, in alles wat er gebeurt, in heel het wereldgebeuren. In die oorlogen die woeden. Ook rondom Jeruzalem, Israël. Maar ook in u, in jou, in mijn persoonlijk leven en verdriet. God regeert. Dat laat de Heilige Geest zien. En daarbij voert hij terug, brengt hij terug naar het woord van God. Hij laat zijn licht vallen hier. Zo wordt het in dit gedeelte genoemd, Psalm 2. Zo werkt de Geest dus. Hij komt de gelovigen te hulp door hen het woord van God in herinnering te brengen. De Geest die kan op vele manieren tot je spreken. Maar onderschat, gemeente, de kracht van het woord niet. Door deze psalm zegt God tegen hen: kijk er niet van op, er zal altijd verzet zijn tegen wat ik doe, tegen mijn geliefde, tegen wie ik ben. Satan doet er alles aan om Gods regering te dwarsbomen. Maar Godezijdank, gemeente, door het geloof mogen we weten, uit de mond van de Heer Jezus en de daad van de Heer Jezus zelf, hij zal niet overwinnen. Want ik heb mijn troon in de hemel gevestigd. En daar is die weg. Sinds het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft, kan die in de hemel niet meer komen, is de hemel gesloten voor hem. En daar staat de troon van God en van Jezus. Mijn zoon is koning. Hij is de gezalfde, de koning naar mijn hart. Wat mensen ook van hem vinden en zeggen: ik sta achter hem, ik heb hem verwekt. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hoe moeilijk, hoe zwaar de weg soms ook kan zijn in dit leven. Als je bijvoorbeeld te maken kreeg met wat wij noemen een ongeneeslijke ziekte. Of in je eenzaamheid. Je geliefde is weggevallen, je bleef alleen achter. Hij kan en wil en zal in nood. Voor hem is geen ding te wonderlijk, maar gemeente. En dat is de vraag. Kwam jij ook al voor hem op de knieën? Net als dat verhaal, jongens en meiden, ken je vast uit de Bijbel wel, hè? Net als lang geleden koning Hizkia. Die met die vreselijke brieven bedreigd werd door Sanherib van Assyrië. Die Jeruzalem voor zich opeiste. Hij was een koning van niks en zijn God hoefde er niet op te vertrouwen, want die kon ook niks. Hij had al zoveel landen overwonnen. Dacht je nou echt dat hij dit niet in handen kreeg? Wat een schrik, wat kun je? Nou, wat deed Hizkia? Hij ging niet zijn leger klaarmaken eerst. Hij ging eerst naar het huis van God, de tempel. En dan ging hij op zijn knieën. En dan legde hij al die lelijke brieven voor het aangezicht van de Heer. De Heer, lees het maar. Of dat, wat net zoals Nehemia later deed. Bij de puinhopen van Jeruzalem. Heere, u bent de God van de hemel. U bent machtig. Kennen we deze weg, gemeente? Weet je, gemeente, dan ga je er zelf tussen uitvallen. Nee, nogmaals, dat is niet altijd gemakkelijk. En dat gaat soms ook met een heleboel strijd gepaard. En toch, waar de Heere werkt, daar werkt hij door. En daar geeft hij dat. Dan ga je het zien. Hij regeert. En alles moet uiteindelijk meewerken. Die vijanden, die ziekte, die zorgen. Ze lijken soms zo oppermachtig. Maar er gebeurt niet anders dan zijn hand en zijn raad besluit. van tevoren bepaald had dat gebeuren zou. Hij spreekt en hij besluit. Zo vertelde eens een keer een moeder dat er bij haar zoon een niertransplantatie, bij een niertransplantatie verkeerde medicijnen gebruikt waren. Met helaas het overlijden van haar zoon tot gevolg. En haar omgeving wilde natuurlijk dat ze een aanklacht ging indienen. Maar zei ze, en dat bleek uit het hele gesprek vanuit het geloof, ondanks haar grote verdriet, het was Gods tijd. Hij moest komen. Nee, begrijp me goed, gemeente. Dat doet niet met de handen in de schoot zitten van, ach nou ja, het is nou eenmaal zo, dat lijdelijke. Nee, maar juist vanuit het besef dat de Heere regeert en dat het hem niet uit de hand loopt, beseffen ze dat het gaat om Gods koninkrijk. En dat is ook het vervolg van het gebed. Geen verlichting van de druk of gespaard worden voor vervolging. Maar waar bidden ze om? Om de voortgang van het evangelie. De verbreiding van Gods koninkrijk. Geef ons met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En om het te laten zien dat u de Almachtige bent. Geef er ook tekenen van genezing en wonder bij. Ja, gemeente, zo mag je erom bidden. In dit besef, de Heere regeert, het is in zijn hand. Ook dit is eigenlijk weer net als Hiskia, die ook bidt met het oog op het koninkrijk van God. Opdat de koningen van de aarde zullen weten dat de Heere God is en hij alleen. De grote beslissingen in het koninkrijk van God, die vallen niet zozeer aan het front, maar in de binnenkamer. Daar gaat wat van uit. Kom, Schepper Geest, vernieuw uw kerk. Verhinder dat we in onze hoekjes wegkruipen in verdediging naar allen die ons belagen. Laat toch het verlammende, geen verlammende bedreiging of moedeloosheid ons beheersen. Zeker, daar staan we wel voor open, gemeente. Onze zonden en tekorten, ze klagen ons aan, merk je het niet? Heren, wij zijn het niet waard. Maar wat zult u doen met uw grote en heerlijke naam? Op dat afhankelijke gebed antwoordt de Heer hier bij Johannes en Petrus in de gemeente zichtbaar en merkbaar. De plaats waar ze zaten wordt bewogen. De plek wordt heilige grond. Het is het teken van Gods aanwezigheid. Net als in Exodus 19, bij de Sinaï, voordat God zijn 10 woorden, zijn wet ging geven. Zo bemoedigt hij zijn kerk. Het gebed kan bergen verzetten. Hij laat merken dat hun gebed verhoord is. Zo worden ze opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Die geest komt op ze met nieuwe kracht. Hun harten worden vol van Christus, zijn liefde. En gemeente, dat had je misschien wel geleerd, hoop ik toch. Dat blijf je nodig houden. En zo ontvangen ze ook vrijmoedigheid. Zodat ze het niet kunnen nalaten om te spreken van wat ze gezien en gehoord hebben. dat die ene naam gegeven tot zaligheid, ook voor u, ook voor jou, ken je hem? Leerde je voor hem buigen? Zo niet, gemeente, wacht er dan niet mee. Want de dag komt dat heel de wereld weet dat God niet veranderd is. Amen. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. We zingen het 10e vers uit Psalm 71 vers 10. Gemeente, willen we samen danken en bidden. Heer in de hemel, we mochten zojuist deze woorden zingen, een persoonlijke belijdenis. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Heer, dat het ook echt uit ons hart mocht komen. Niet alleen meezingen, maar persoonlijk zingen. En zo met elkaar uw naam verheerlijken, om wie u bent. Heer, het is niet altijd gemakkelijk in de gang van ons leven om uw hand te zien, te erkennen, te belijden. En toch, Heer, het kan zoveel troost geven en ook zoveel bemoediging in ons persoonlijk leven, in wat we zelf meemaken, maar ook in de dingen in de grote wereld gebeuren, dat we weten. Het loopt u niet uit de hand. Wij begrijpen het lang niet altijd, maar Heere, u gaat door met uw werk. En mogen ons dan zo ook geborgen weten in uw hand. Dan kan het wel gaan door stormen heen, over rotsen, door diepe dalen. Maar er is er uiteindelijk een veilige haven. En die hand van u, Heere, die laat niet los het werk wat u begonnen bent. Heere, mag dat ook onze troost zijn. Heere, zo mogen we u danken dat u ook vanmorgen weer uw woord deed uitgaan. Breng ons ook vanmiddag opnieuw samen onder de verkondiging van het woord. En wil zo zijn met het geheel van de gemeente zoals ze hier is. Wil ook zijn met dat deel van de gemeente wat elders verblijven bidden voor hen. Die gemeenteleden die op vakantie zijn of die nog zullen gaan. Maar we bidden ook voor hen die thuis zijn en die dat zelfs niet kunnen door omstandigheden, het zijn financieel of lichamelijk, om op vakantie te gaan. Wil zo met allen zijn, Heere. Wij mogen u ook danken, Heere, dat u de gemeente opnieuw uitgebreid hebt met twee kinderen die geboren mochten worden. Wij danken u met de familie Harmen en Lubette de Boer voor de geboorte van hun zoon en broertje. En met de familie Jacob en Samantha Post voor de geboorte van hun dochter en zusje. U gaf hen dit nieuwe leven, Heere. En wilt u ook voor hen zorgen? Ook u hebt het leven gespaard van de moeders, gezorgd voor de vaders. Wilt dus ook de liefde en de kracht en de bidden voor alle vaders en moeders, ook van de opgroeiende jongeren, geven om hun kinderen voor te gaan in de dingen van u. Soms ook best wel moeilijk, Heer, in deze tijd. Maar leer ons daarbij vasthouden aan u en aan uw woord, en biddend om uw zegen en kracht, en Heere. U hebt nog nooit iemand teleurgesteld, wil zo leiden. Wilt u ook zijn met uw kerk wereldwijd? We dragen het werk van zending en evangelisatie aan u op, wat op verschillende manieren mag gebeuren in ons land, in deze wereld. Heren, wil het rijk van de boze afbreuk doen. En wil zijn met uw kerk, met uw gemeente, wil zijn met uw volk Israël, de oudste broeder. Maar ook met al die andere volkeren die lijden onder oorlog, in hongersnood. Heren, er wordt zoveel gezegd door regeringsleiders, maar ze komen zo weinig tot elkaar, of eigenlijk helemaal niet. En daarom is het ook ons gebed, Heere, wilt u harten neigen? Wilt u bekeren tot u de levende Heere? Want in de erkenning van u, de levende God, daarin ligt ook vrede. Vrede voor mensen onderling. Vrede voor de volkeren onderling. Heere, u bent de Almachtige. U hebt maar te gebieden één handwenk. En een mens die niks van u moest weten, die kan veranderd worden. We zien op u, Heere, ook in deze dingen. En tegelijk weten en geloven we dat u uw woord vervult, ook ten aanzien van uw volk Israël. Mogen ook deze dingen, alles wat er nu gebeurt, voor hen meewerken. Dat de schellen van de ogen vallen. En ze u de Heer Jezus Christus leren zien, maar ook de andere volkeren. En dat de hoop en de verwachting mag zijn op u, de levende Heere. En op zijn Messias. Heere, vergeef zo genadig het verkeerde. Wees ons nabij. Wij vragen het uit genade. Om Christus Jezus wil. Amen. Zingen we nog het 10e vers uit Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Gemeente, gaat er nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.